Goedemorgen, gemeente en gasten. Welkom in deze eredienst. Fijn om elkaar hier in de grote kerk te ontmoeten. Ook iedereen die meeluistert of later de dienst terugluistert, hartelijk welkom. Vanmorgen leidt dominee G.D. Hof uit Rhenen de dienst. Er zijn in deze dienst drie collectes. De eerste collecte is de GZB zomerzendingscollecte. De tweede collecte is bestemd voor de kerk. Deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. De derde collecte, bestemd voor de wijkas, wordt gehouden bij de uitgang en in de koffiehoek. We bevelen de collectes van harte bij u aan. De bloemengoed van de gemeente gaat vanmorgen naar Lien de Jong in de wijnkopen. Volgende week zondag hoopt om 9:30 in de grote kerk dominee C. Blenk uit Den Haag voor te gaan. Om 16:45 hoopt in de Exoduskerk dominee M.F. van Binnendijk uit Rotterdam voor te gaan. Vanmiddag komen we om 16:45 samen in de Exoduskerk. Onze pastoraal medewerker en proponent Hans Hogestegen zal dan voorgaan. Organist in deze dienst is E. van Bogert. Tot zover de afkondigingen. We beginnen deze dienst met het zingen van gezang 421, vers 1 en 2, zoals vermeld op de weekbrief. Een gezegende dienst toegewenst.
God zegen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30. Psalm 30, en we zingen daarvan het eerste en het derde vers. Psalm 30. Vers 1 en vers 3, een lofpsalm. Ik zal met hart en mond, o Heer, uw naam verhogen en uw eer. In het derde psalm zingt: Gods gunstgenoten geeft lof, de Heer die eeuwig leeft. We willen met elkaar luisteren naar de woorden uit de Bijbel waarin de Heere God ons zijn geboden geeft. En we willen daarna zingen uit Psalm 119, daarvan het vijfde vers. Waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdel heen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad. 119, het vijfde vers, nadat we samen geluisterd hebben naar de woorden uit de wet des Heren. Want we lezen in de Bijbel heel de weg die de Heere uw God u geboden heeft, moet u gaan. Opdat u leeft en opdat het u goed gaat. En opdat u uw dagen verlengt in het land dat de Heere uw God u geeft. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat beneden op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. En u zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en die mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, niet leeg, niet nutteloos gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel, nutteloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet, de vreemdeling die binnen uw poorten is, evenmin. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag en daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slavin, nog zijn slaaf, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En toen later de Heere Jezus op deze aarde was en toen aan hem gevraagd werd door mensen die best wel verstand hadden van wat Mozes ooit gezegd had, toen werd er aan de Heere Jezus gevraagd, Rabbi, meester, wat is nou het belangrijkste in die wet van Mozes? En toen heeft de Heere Jezus geantwoord, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel. Met al uw kracht en met al uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede van dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt alles wat in de wet staat en wat de profeten geleerd hebben. Amen. Samen een zegen vragen over de dienst die we vanmorgen hier met elkaar in de grote kerk mogen hebben. Getrouwe God en hemelse Vader, dank u wel dat wij op deze dag, op deze morgen, met elkaar als gemeente samen mogen komen in uw huis. Dank u wel, Vader in de hemel, dat u ons geroepen heeft om ons samen te vergaderen, opdat wij zouden horen wat u tot ons te zeggen heeft. Nou, wilt u dat elke dag doen, met ons spreken? Maar vandaag, zondag, de eerste dag van de week, is dat altijd op een hele bijzondere manier. Want dan mogen we, op deze rustdag die u ons gegeven hebt, mogen we samenkomen om ook naar de kerk te gaan samen. Daar zijn we dankbaar voor, heren, en we danken u dat u uw trouw ten aanzien van ons nog bewaard heeft. Want eerlijk is eerlijk, als we daarop onszelf aanzien, dan moeten wij het u belijden. Dan hebben we het ook in de week die achter ons ligt daar niet altijd naar gemaakt, heren, dat u ons opzoekt in uw grote liefde. We hebben daar zo even over gezongen. En dan hebben we ook gezongen, u zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. En dat was misschien wel de bedoeling, dat hadden we ons misschien wel voorgenomen, maar dat is er niet altijd van gekomen. En daarin, heren, belijden wij u onze schuld, belijden wij u dat we op dat punt ook zo vaak tekortschieten. En of we nou groot zijn of we zijn nog niet zo groot, we zijn nog maar klein, heren, we kampen allemaal met datzelfde probleem. We hebben daar ook van gezongen, waarmede zal de jongeling zijn pad. En dan gaat het inderdaad over jongelingen. Maar heren, het gaat ook over ouderen. Wij hebben allemaal nodig, heren, dat u ons juist bewaart. En dat u ons behoedt voor verkeerde keuzes in het leven. En daarom is het een wonder, heren, dat we vanmorgen hier samen mogen komen. En dat u ons nog wil vertellen van uw liefde en van uw genade en van uw trouw. Geweldig, heren, dat we zo, wat dat betreft, iedere keer bijgehouden worden door u. Wij willen u, Vader in de hemel, vragen of u in deze dienst ons nabij wilt zijn. Of u met uw Heilige Geest bij ons wil zijn. Want we kunnen de Bijbel lezen en dan horen we misschien, of we lezen misschien een verhaal wat we kennen, een geschiedenis die we kennen. Maar heren, wanneer u ook niet komt met uw Heilige Geest om dat woord van u toe te passen aan ons hart en aan ons leven, dan zal het nog niet werken en wat uitwerken. En wij bidden u om de kracht van de Heilige Geest, heren, dat die ook bij ons mag zijn. Om de woorden die gesproken worden en die overdacht worden, om de liederen die gezongen worden, heren, wil ze in ons hart leggen en uit ons hart laten opbloeien tot eer en verheerlijking van uw grote naam, opdat het ons mag helpen om steeds weer opnieuw bepaald te worden bij die weg die u met ons wil gaan. En dat is een weg van heil en zegen, dat is een weg van genade en liefde. En die wilt u ons telkens weer zichtbaar laten zijn in ons leven. Trouwe Vader in de hemel, daar bidden wij u om voor de mensen in de kerk. We bidden u daar ook om voor de mensen die vanmorgen graag bij ons hadden willen zijn, maar die dat om diverse redenen niet kunnen. Wij bidden u, Heere God, dat ook voor die mensen die dat misschien wel hadden gekund, maar die daar misschien niet mee grootgebracht zijn, of die dat niet gewend zijn om naar de kerk te gaan. Heere, laat er ook vanuit deze gemeente nog een licht mogen uitgaan, een zoutend zout mogen zijn, opdat wij uw naam zouden verbreiden en uw heerlijkheid zouden verbreiden. Opdat het zichtbaar gaat worden. Deze God, dat is onze God. Hij is ons deel, ons zalig lot. Heren in de hemel, we bidden u dat we zo een gezegende dienst mogen hebben, die uitmondt in de eer van u alleen. En waarin we allen gezegend mogen zijn om Jezus wil. Uit genade. Amen. Gemeente, we mogen vanmorgen met elkaar lezen en we willen dat doen uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Richteren. En we lezen daarvan uit het 6e hoofdstuk, Richteren 6. We lezen vanaf vers 1. Een beetje een lange schriftlezing vanmorgen. Ik hoop niet dat u dat erg vindt. Maar dat is ook een beetje om het verhaal, om die geschiedenis een beetje bij elkaar te houden. Het gaat over Gideon in Richteren 6. En we lezen daaruit het woord van onze God het volgende. Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En toen gaf de Heere hen over in de hand van Midian 7 jaar. En toen Midian de overhand kreeg over Israël, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn, en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had, dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. En dan sloegen zij een kamp op tegen hen en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven, geen schaap, geen rund en geen ezel. Want ze trokken op met hun vee en met hun tenten, zo talrijk als de sprinkhanen kwamen zij, zodat men hen en hun kamelen niet kon tellen. En ze kwamen in het land om dat teniet te doen. En zo verarmde Israël zeer vanwege Midian. Toen riepen de Israëlieten tot de Heere. En het gebeurde toen de Israëlieten vanwege Midian tot de Heere riepen, dat de Heere een man naar de Israëlieten zond, een profeet, die tegen hen zei, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte doen optrekken en u uit het slavenhuis geleid. En ik heb u gered uit de hand van de Egyptenaren en uit de hand van een ieder die u verdrukte. En ik heb hen van voor uw ogen verdreven en een land aan u gegeven. En ik zei tegen u, ik ben de Heere uw God. Vrees de goden van de Amorieten niet in wier land u woont. Maar u hebt niet naar mijn stem willen luisteren. Toen kwam de engel van de Heere en hij nam plaats onder de eik die bij Ofra is, die aan de Abiezrit Joas toebehoorde. En zijn zoon Gideon klopte tarwe uit in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem en zei tegen hem, de Heere is met u, strijdbare held. Maar Gideon zei tegen hem, och mijn Heer, als de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? En waar zijn al zijn wonderen waarover onze vaderen ons verteld hebben, toen zij zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van Midian gegeven. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem, och mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. Maar de Heere zei tegen hem, omdat ik met u zal zijn, zult u Midian verslaan alsof het maar één man was. En hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Ga toch niet weg van hier totdat ik weer bij u kom en mijn geschenk naar buiten heb gebracht en u heb voorgezet. En hij zei, ik zal blijven totdat u terugkomt. En Gideon ging naar binnen en maakte een geitenbokje klaar en ongezuurde broden van een eva meel. En het vlees legde hij in een mand en het kooknat deed hij in een pot. En vervolgens bracht hij dat naar buiten, bij hem onder de eik en bood het aan. Maar de engel van God zei tegen hem, neem het vlees en de ongezuurde broden en leg ze op die rots. En giet het kooknat eroverheen. En zo deed hij. En toen stak de engel van de Heere het uiteinde van de staf uit die in zijn hand was, en raakte het vlees en de ongezuurde broden aan. En daarop steeg er vuur op uit de rots, dat het vlees en de ongezuurde broden verteerde. Toen was de engel van de Heere uit zijn ogen verdwenen. Toen zag Gideon dat het een engel van de Heere was. En Gideon zei, ach Heere, Heere, daarom, omdat ik een engel van de Heere heb gezien van aangezicht tot aangezicht, zal ik sterven. Maar de Heere zei tegen hem, vrede zij met u, wees niet bevreesd, u zult niet sterven. En toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en hij noemde het, de Heere is vrede. En het is nog tot op deze dag in het Ofra van de Abiatrieten. En het gebeurde in diezelfde nacht dat de Heere tegen hem zei, neem een jonge stier van de runderen die van uw vader zijn, en wel de tweede jonge stier van 7 jaar. Breek vervolgens het altaar van de Baal af dat van uw vader is, hak de gewijde paal om die erbij staat, en bouw daarna voor de Heere uw God een altaar op de top van deze vesting op een geschikte plaats. Neem dan de tweede jonge stier en breng een brandoffer met het hout van de gewijde paal die u om zult hakken. Toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere tegen hem gezegd had. Maar het was uit vrees voor zijn familie en voor de mannen van de stad om dit overdag te doen, dat hij het 's nachts deed. En toen die mannen van de stad 's morgens vroeg opstonden, zie, het altaar van de Baal was afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. En de tweede jonge stier was op het nieuwe gebouwde altaar geofferd. Toen zeiden ze tegen elkaar, wie heeft dit gedaan? En toen ze het onderzocht hadden en navraag hadden gedaan, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. En toen zeiden die mannen van de stad tegen Joas, breng uw zoon naar buiten, hij moet sterven, omdat hij het altaar van de Baal heeft afgebroken en de gewijde paal die erbij stond omgehakt. Joas daarentegen zei tegen allen die bij hem stonden, wilt u het voor de Baal opnemen? Moet u hem verlossen? Wie het voor hem opneemt, zal nog deze morgen worden gedood. Als hij een god is, laat hij het dan voor zichzelf opnemen, omdat men zijn altaar heeft afgebroken. En daarom noemde hij zijn zoon op die dag Jerubbaal. En zei, laat de Baal het tegen hem opnemen, want hij heeft zijn altaar afgebroken. Zover de lezing van dit gedeelte. Gemeente, we mogen met elkaar vanmorgen nadenken vanuit het gedeelte wat we gelezen hebben over Gideon. En wel in het bijzonder van wat we lezen in het 14e vers. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Daar willen we graag over spreken en nadenken vanmorgen met elkaar in de dienst die we zo mogen hebben, ook de dienst van de verkondiging. Maar we hebben ook de dienst van de gezangen en de liederen. En daartoe willen we ter toeleiding tot de verkondiging zingen uit Psalm 33, het 5e en het 10e vers. Psalm 33, vers 5 en vers 10. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Zang 304, vers 1, 2 en 3. God is getrouw, zijn plannen falen niets. 304, vers 1, 2 en 3. U vindt dat lied op de weekbrief. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. Heb ik u niet gezonden? Geliefden in onze Heere Jezus Christus, jonge mensen, oudere mensen, samen zijn we gemeente des Heren. Als er een God is, waarom, u kent dat wel, hè? Waarom laat hij dan zomaar alles toe? Waarom al die ellende in deze wereld? Ik begrijp het allemaal niet. Als er dan toch een God bestaat, waarom grijpt hij dan niet in? Gideon is een jonge vent en hij heeft er eigenlijk meer dan genoeg van. Van jongs af aan heeft hij al die verhalen altijd gehoord over Gods wonderen in het verleden, de verhalen over zijn liefde, over zijn trouw. Maar Gideon, hij heeft er, als puntje bij paaltje komt, nog nooit zo erg veel van gezien. Eigenlijk nog nooit wat van gezien. Wat hij wel gezien heeft, dat zijn die verschrikking van die rovende bendes die elk jaar binnenvallen. Die Midianieten. Al 7 jaar achter elkaar komen die gasten, net altijd in de tijd van de oogst, wanneer alle dingen rijp zijn. En dan komen ze eraan en dan nemen ze alles mee, ze stropen dat hele land af. En wat dat betreft is het toch geen wonder dat zijn stemming beneden nul is. Gideon ziet het echt niet meer zitten. Met God niet. En met het geloof ook niet. Want je merkt er toch niks van. Waar is God? Waar is die God die zich in het verleden dan, dat zal wel, hè, dat wil ik wel aannemen, dat hij zich geweldig voor dat volk heeft ingezet. Oh ja, verhalen genoeg, bij wijze van spreken een Bijbel vol. Maar waar is God vandaag? En waarom laat hij dan niks van zich horen? En dan opeens, dan gebeurt het. Het zal je, jongens en meisjes, gemeente, het zal je maar gebeuren, hè. Je bent druk aan het werk, heel, heel erg bezig, en ineens staat er een engel naast je. Heb je dat wel eens meegemaakt? Dat er een engel naast je staat? Ik moet u eerlijk zeggen, zo niet, hè. Nou, in dit geval ook, je schrik je wezenloos. Ik denk dat Gideon zich wezenloos geschrokken is. Een engel, een bode van God. En wat moet die engel? En moet die jou hebben dan? Het zal je maar gebeuren. Nou, en dat gebeurt met Gideon. Onder die terebint van zijn vader Joas bij Ofra. Misschien hebben jullie wel eens een plaatje gezien van zo'n terebint. Dat is een hele grote boom. En in Israëlische begrippen is dat een joekel van een boom die ook altijd groen is. En zo'n grote terebint, hele grote groene boom, is in de dagen van Gideon bijna altijd ook een, zeg maar, een heilige boom. En onder die heilige boom, onder die terebint, daar is in de rotsachtige bodem, is daar een perskuip uitgehouwen. Een perskuip om de druiven uit te persen die daar in de omgeving groeien op de zonnige berghellingen. Maar Gideon is helemaal niet met die druiven bezig. Gideon is daar bezig, zo lezen we in dit gedeelte, met tarwe uit te kloppen. Dat is natuurlijk best wel gek. Gideon, waar ben je nou mee bezig? Want als jij tarwe moet uitkloppen, dan moet je dat juist op een hoogte doen. Dan moet je dat op een heuveltje doen, waar de wind bij kan, zodat het kaf weg kan waaien. En dan hou je dat graan over. En dat doe je normaal gesproken niet. Maar hij staat er in die wijnpers. Gideon zou zeggen, ja, ik kan ook niet anders, wat moet je? Want de Midianieten zijn weer in het land. Midianieten. Ja, nou goed, dat was allemaal begonnen na de dood van Jozua. En je weet wel, de opvolger van Mozes. Mozes was gestorven aan de grens van het beloofde land, op de Nebo. En toen waren ze dat beloofde land binnengegaan onder leiding van Jozua. En Jozua, die was ook gestorven. En ja, toen zijn ze, wat de stammen betreft, verdeeld over het land. En dan had ieder volk zo zijn eigen deel gekregen. Maar de vraag is natuurlijk, wat doet nu dat volk met het land? En wat doet het volk met die God van dat land? Wat doet dat volk met de Heere? Nou, het Bijbelboek Richteren, gemeente, dat laat ons zien dat het volk Israël het in Gods ogen althans verschrikkelijk laat afweten. De Israëlieten hebben zich niet aan het woord van God gehouden. En wat was dat woord van God dan? Nou, eigenlijk kwam het hierop neer dat God tegen die Israëlieten gezegd had, je moet die volkeren die in Kanaan wonen, die moet je uitroeien. En waarom dat dan moest? Nou, omdat die volkeren, die vormden door hun afgodendienst en hun grote ongerechtigheid voor Israël een bedreiging. Maar de Israëlieten, die trekken zich van dat woord van God eigenlijk niks aan. Helemaal niks. En ze komen op den duur zelfs zo tussen, midden tussen die heidense volkeren terecht, dat ze zichzelf gaan verzwageren met die volkeren. Ik bedoel het zo, de jongens van Israël die lieten hun oogje vallen op die meisjes van die heidense buurvolkeren. En ze trouwden met die meisjes. En ze kregen kinderen met die meisjes. En dat nu was een doorn in het oog van God. En bovendien blijken ook de natuurgoden van die Kanaanieten een onweerstaanbare aantrekkingskracht te hebben voor Israël. Want dan had je tenminste nog goden. En die kon je zien. Die kon je aanraken. Die kon je zomaar met je handen aanraken. De Baals en de Astartes. De goden van de natuur. En de goden van de vruchtbaarheid. En ondanks alle waarschuwingen van Israëls God. Wat doet Israël? Israël doet uitbundig mee met de heidense en met die losbandige feesten ter ere van de goden van de natuur. En eigenlijk, gemeente, kan je onder je klompen wel nagaan, dat gaat natuurlijk niet goed, hè? Dat kan niet goed gaan. Jozua is gestorven. Er is geen leider meer in Israël. En iedereen die leeft er maar op los. En iedereen doet, zoals het dan in de Bijbel heet, goed. Doet wat goed is in eigen ogen. Iedereen doet wat ze zelf leuk en aardig vinden. Want God, Ja, dat is gewoon een beetje lastig. Wat hebben we daar eigenlijk mee te maken, hè? Waar is hij überhaupt? En in één keer denk ik aan 2018. Of is dat te gek? Soms denk ik dat ook zo, hè? En mensen zijn maar bezig. Ik zie het om mezelf heen. En dat niet alleen. Ik moet mezelf er ook vaak op aankijken dat je zegt, van hoe doe jij dat zelf dan? Je bent met van alle, mensen zijn met van alles bezig. En vanuit de hemel ziet God zijn volk stumperen op de aarde. Stomme goden. Goden die hun mond niet open doen. Houten beelden en houten palen. En moet je dat volk Israël zien, zijn volk. Het volk waar hij zich hard voor gemaakt heeft. En hij ziet het wat Israël doet, dat het zich neerbuigt in het stof voor die stomme goden. Heeft hij daar nou zoveel moeite voor gedaan? En dat geeft ook de pijn, zou ik bijna zeggen, in het hart van God. Heeft hij daar nou dat volk voor uit Egypte gehaald en het in het beloofde land neergezet, opdat het hem zou dienen en opdat het hem zou eren? En gemeente, dat zie je ook altijd. Waar liefde is, daar is ook jaloezie. Naijver noemt de Bijbel dat. En God is een naijverig God. En ik kan het niet langer aanzien dat dat volk, zijn volk, dat als het ware overspel pleegt, dat het vreemd gaat met andere goden en met afgoden, nota bene van hout en van steen. En dat ze niet meer te maken willen hebben, zo lijkt het, met die levende God die hen alle liefde gegeven heeft die maar mogelijk is. En dan ontbrandt zijn toorn. Richteren 6 vers 1, maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heere. En toen gaf de Heere hen 7 jaar over in de handen van Midian. Dat doet de Heere dus, hè? Midian, ja, die Midianieten, die snelle jongens op hun kamelen. En daar konden de Israëlieten met hun ezeltjes bij lange na niet tegenop. En iedere keer dan kwamen die Midianieten over de Jordaan, en even snel als ze kwamen waren ze ook weer verdwenen. Als een zwerm sprinkhanen trokken ze over het land, en als ze weer verdwenen waren, dan was er niks meer over. Ze hadden alles meegenomen. Dan was er geen graan meer op het land, bij wijze van spreken. Alles wat ze gevonden hadden en wat voor hun voeten kwam, hadden ze meegenomen. Schapen, runderen, ezels, alles werd geroofd. En niet een klein beetje, want de Bijbelschrijver die zegt het zo. Dan sloegen zij een kamp op tegen hen. En dan deden zij de opbrengst van het land teniet tot waar men bij Gaza komt. Tot zover drongen ze dat Israël in. En ze lieten in Israël niets over om van te leven. Geen schaap, geen rund, geen ezel. En zo verviel door dat toedoen van Midian Israël tot armoede. Want u kan wel nagaan, ja, als dat elk jaar weer gebeurt en ze halen elk jaar de oogst en alles wat er zo in Israël is weg. Ja, dat hou je niet vol natuurlijk, dat kan niet. En ja, toen riep het volk de Heere te hulp. Dat is nog wel weer mooi, dat volk dat dan doet, hè. Als de nood het hoogst is, afijn, u weet dat wel. En wat doet de Heere dan? Dat is wel opvallend. Dan moet u even opletten zo hoe de Bijbel dat schrijft. En wat doet de Heere dan? Dan stuurt de Heere een profeet. He, we zouden vandaag zeggen, ja, dan komt er een dominee. En wat zegt die dominee? Wat zegt die profeet? Ja, ook daar moet je je niet over verbazen. Want die profeet die zegt, jullie moeten die afgoden wegdoen. Dat is niet verrassend, hè, want dat spreekt eigenlijk voor zichzelf. Jullie moeten die afgoden wegdoen. Weg met al die afgoden. Zijn jullie vergeten wat God voor jullie gedaan heeft? Zouden jullie nou niet eens naar de stem van God luisteren? Zouden jullie eens niet naar het woord van God luisteren, naar de Bijbel luisteren? En ach gemeente, het is eigenlijk eeuw in eeuw uit hetzelfde liedje. Want als het meezit, dan heb je God niet nodig. En dat denk je toch? Als het allemaal goed gaat. Hè? Dan heb je, dan is het leven toch prachtig. Dan heb je, daar heb je God toch niet bij nodig. En God heb je pas nodig. Zo denken heel wat mensen. Als geen nood gezeten, geen uitkomst meer ziet. EHBO, eerste hulp bij ongelukken. Die functie heeft God. Even heel voorzichtig misschien om eens over na te denken. Soms denk ik wel eens, zou God ons vandaag de dag ook soms niet eens overgeven in de macht van bijvoorbeeld, noem maar de geldgod. De Bijbel noemt hem de mammon. Of zou God ons niet overgeven aan ons zelfzuchtige ik? Een groot ik, hè? Als ik het maar heb. En niet vergeten, zou God ons ook niet overgeven aan de macht die de boze, de Satan, heeft. We doen wel eens soms net alsof die Satan niet meer bestaat of zo. Nee, denk erom. Er zijn teksten in de Bijbel over aan te voeren. Want ik denk dat duivelse machten ons in de greep kunnen hebben. Zoals Paulus daar later ook eens een keer over schrijft. Over een man die hij in de naam van Christus veroordeeld heeft. Omdat hij niet goed leefde. En die persoon, daar zegt de apostel van, dat hij aan de Satan moet worden overgeleverd. Opdat zijn geest behouden zal worden op de dag van de Heere Jezus Christus. En dat is nou precies wat er in het boek Richter ook gebeurt. De Heere levert zijn volk uit aan de vijanden opdat het zich... Nou, dan kun je het moeilijk of lastig of verkeerd zeggen, maar opdat het zich zal bekeren. Opdat het om zal keren. En dat het de Heere God weer zal gaan dienen. En wil je wat een voorbeeld wat dichter bij huis? En wat is voor velen de les geweest uit de Wereldoorlog, de Eerste en de Tweede Wereldoorlog? Velen zagen die komst van de Duitsers als een straf van God. In die tijd, hè? En de kerken stroomden vol, heb ik me laten vertellen en heb ik gelezen. En vandaag de dag, dan krijg je wel eens het idee dat die kerken leegstromen. Hoe kan dat? Ik las onlangs in de krant dat er binnen nu en 10 jaar, dat er 1500 van de 7000 kerkgebouwen in Nederland zullen moeten worden gesloten. En dat kerken gesloten moeten worden, dat ligt echt niet altijd aan predikanten. Ik zeg niet dat het daar ook niet aan kan liggen. Hè? Dat hoor u mij niet zeggen. Maar niet altijd. Dat ligt vaak ook gewoon aan mensen zelf. En die mensen die kom ik tegen en die zeggen tegen mij, ja, maar ik kan niet meer geloven, joh. Wij leven, zo zeggen heel veel mensen, in een tijd van, ja, noem het maar, godsverduistering. En dat is een woord wat je nogal eens tegenkomt. Godsverduistering. Het is duister geworden rondom God. Hij laat niks meer van zich horen. En mensen die je daarover spreekt en juist over deze thema's, die zeggen dan, ja, maar gaat u me nou eens vertellen, waar is die God dan in Afghanistan of in Syrië? Of in de Middellandse Zee? Waar is God dan? Hadden we dat nou eens duidelijk maken? waar is God in ons eigen lieve vaderlandje? En toch denk ik, hebben wij met elkaar, hebben wij het ook rondom God niet zelf duister gemaakt? Hebben wij God nog wel nodig, echt nodig? Het valt me wel eens op bij een begrafenis van een bekende Nederlander. En dan zie je soms een kerk vol met allemaal bekende mensen. En dan denk ik wel eens, hoeveel van die mensen die we dagelijks horen, zien op tv, in de media, hoeveel van die mensen zouden nou God nodig hebben? Hebben ze zelf ook niet soms de gordijnen naar God dichtgetrokken? Hebben de mensen het woord van God niet toegesloten? En ik bedoel simpel de Bijbel dichtgedaan. En dat is misschien ook een confronterende vraag voor onszelf. Hoe doet u dat nou? Hoe doe jij dat nou? Bid je elke dag? Lees je elke dag in de Bijbel? Of zeg je, ja, probeer het wel, maar het lukt niet altijd. Godsverduistering. Is het een wonder dat Gideon niet meer geloven kan? En zijn ouders die hebben hem misschien, dat is onzin wat ik nu ga zeggen hoor, maar wel uit de kinderbijbel voorgelezen, maar die was er toen natuurlijk nog niet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ze hebben hem misschien uit de kinderbijbel voorgelezen en hij heeft de verhalen gehoord. En ze hebben misschien ook wel met hem gebeden toen hij nog een heel klein jongetje was. En nu moet je eens kijken. Nou staat er een afgodsbeeld pal voor hun huis. Een Baal. En er is zelfs een altaar aangelegd waar dagelijks op geofferd wordt. Want ja, een boer blijft natuurlijk ook altijd afhankelijk van de weergoden en van de goden voor de vruchtbaarheid die voor het land moeten zorgen. En dan had je daar die heilige terbinte. Het is gemeente wat dat betreft een uitgekozen plaats voor een ontmoeting met een engel. Sterker nog, we lezen in dit gedeelte dat het een ontmoeting is met de engel van de Heere, staat er. Met een engel. Met een hoofdletter. Dat moet ons een beetje wakker maken, want dan moet ons laten denken van, hé, dat was dus wel een hele bijzondere engel. Sommigen die willen daarin lezen dat het een gestalte was, een voorgestalte van de Heere Jezus. Een engel van de Heere. Het zal je maar gebeuren. En toen verscheen de engel van de Heere aan hem. En die engel van de Heere die zegt tegen Gideon, de Heere is met u, strijdbare held. En Gideon hoort dat en ja, die reageert er ook op. En die zegt dan, och mijn Heer, als de Heere dan met ons is, waarom is ons dit dan overkomen? En waar zijn al die wonderen waar de vaderen ons over verteld hebben, toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken? Maar de Heere is er niet meer. De Heere heeft ons verlaten. Hij heeft ons aan Midian overgegeven. En dan zegt die stem, dan zegt de Heere tegen hem, ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. En de Heere zegt tegen Gideon, jij moet aan het werk gaan en jij moet Israël verlossen. Heb ik u niet gezonden? Sta ik daar niet achter? Ja, en dan komt Gideon in de problemen, want dan zegt Gideon, Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Dat kan ik niet. Want ik ben maar een hele kleine jongen, ik ben maar een gewone jongen. Ik heb helemaal geen macht. En dan verontschuldigt hij zich, ik ben de jongste in mijn familie. En wat zegt de Heere dan? Dat kan jij. Omdat ik met je zal zijn. Daarom zult u Midian verslaan, alsof het maar één man was. En dan is Gideon er nog niet uit. Want dan zegt hij, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Voel je gemeente hoe Gideon in de knoop zit. Met die stem, met dat woord van God. En met zijn geloof. Ik geloof er niks van dat de Heere met ons is. Ik geloof er niks meer van dat hij vol van kracht en liefde is. En daar kunnen we allemaal mooie praatjes over vertellen. En daar kunnen we mooie preken over maken. Maar weet je, ik doe er niet meer aan mee hoor. Wat dat betreft haak ik af. Is het u opgevallen, gemeente, wat de Heere nou met zo'n vragende jonge man doet? Het is ook aardig om dat op te merken in de Bijbel. Hij gaat er helemaal niet tegen in. En dat doen je ouders misschien nog wel eens als jij met dit soort opmerkingen naar je ouders toe komt over het geloof en over de Bijbel. Hè? De Heere God gaat er niet tegen in. Nee, God pakt die jongen die het als het ware alleen maar van horen zeggen heeft. Die pakt hij in de kraag en die zegt niks, geen gemaar. Ga jij eens aan het werk. Want dit kun je omdat ik je bijsta, omdat ik je help. En misschien, gemeente, zit daar ook wel de kern van geloven. Geloven is horen en gehoorzamen. Luisteren naar wat God zegt en dat woord niet naast je neerleggen, maar ermee aan het werk gaan. Dat doet Gideon. En wat doet Gideon? Hij bouwt een altaar voor de Heere. Hij neemt een stier van zijn vader, 7 jaar oud. Die stier heeft het kennelijk die rooftochten overleefd. En hij haalt dat altaar van zijn vader, dat Baal-altaar ondersteboven. Hij hakt die Asherah-paal om tot brandhout voor zijn eigen altaar. En die stier wordt als een brandoffer voor de Heere geofferd. En dat doet Gideon niet in zijn eentje. Nee, hij krijgt hulp van 10 van zijn knechten. Want dat is in het geloof ook zo. Samen sta je sterker. Dat geloven in je eentje, dat hou je niet zo makkelijk vol. Dat is heel lastig. Geloven heeft ook iets gemeenschappelijks. Het zoekt de gemeenschap. Samen sta je sterker. Geloven is horen en gehoorzamen. En soms, gemeente, moet daar eerst wat voor wijken. Heilige bomen, misschien wel heilige bossen, die gekapt moeten worden. Er moet gekapt worden om plaats te maken voor het offer aan de Heere. De vraag is misschien voor onszelf, hebben wij ook van die heilige bomen in ons leven? En van die bomen waar niemand aan mag komen, zelfs de Heere God niet. En daar kunnen gemeenten in je leven heel concrete dingen zijn, die een soort van afgod voor je zijn geworden. Misschien wat te sterk uitgedrukt. En dingen die niet met de Heere te rijmen zijn, niet met zijn woord, niet met zijn geboden. En die kunnen het maken dat het langzamerhand duister wordt om God. En ik denk dat we hieruit leren kunnen dat dit woord zegt, weg ermee. En lukt het niet alleen, vraag dan om hulp. Misschien je man of je vrouw of je ouders, die willen misschien daarmee helpen, of je vrienden of vriendinnen. En wat houd je tegen? Wat houd je tegen om de hulp te vragen van God, die het zelf elke keer weer aanbiedt? En dat je tegen God zegt, ik wil zo graag geloven, maar ik vind het soms zo razend moeilijk. En ik heb zoveel vragen. En er zijn zoveel van die heilige bomen in mijn leven. Als u dat nou echt wilt, hè, dan zal God je niet teleurstellen. Misschien geeft hij je, net als Gideon, wel een teken dat hij met je spreekt. Oh ja, dat teken, hè. Hij zei tegen hem, als ik dan genade gevonden heb in uw ogen, geef me dan een teken dat u het bent die met mij spreekt. Voor Gideon is dat teken nogal angstaanjagend, indrukwekkend. Hij heeft er wat geitenvlees klaargemaakt en ongedezen brood, en dat heeft hij bereid. En door de staf van God, van die engel, wordt dat in één ogenblik verteerd. Ik denk dat wij de ogen uitgekeken zouden hebben. Dat vuur steeg op uit die rots. Hoe kan het toch, hè? En daarop verdween die engel. Toen zag Gideon dat het een engel van God was. En Gideon zei, ach, ach, heren, heren, nu ik die engel gezien heb, van aangezicht tot aangezicht zal ik sterven. Gideon werd heel bang, want hij had God gezien. En God zien, dat betekent niet leven, dat betekent dood. En wat zegt God tegen Gideon? Vrees niet. Vrede zij met u. Wees niet bevreesd. En toen bouwde Gideon een altaar voor de Heere. En hij noemde het, de Heere is vrede. Vind ik zo mooi in de Bijbel, hè? Ook in dit gedeelte weer. Dat zo'n jonge vent, dat hij vrede krijgt met God. Dat de angst verdwijnt. Dat je niet bang hoeft te zijn voor God. Maar dat je vrede met hem mag hebben. Omdat hij je genadig en nabij is. Gideon, die jongen die niet geloven kon. De Heere roept hem, jongens en meisjes, gemeente, om zijn volk te richten. En richten, dat wil ons twee dingen duidelijk maken. Richten, dat is richting geven. Als richter wijst Gideon de mensen weer in de richting van God. En als ik zo de lijnen van morgen doortrek naar het Nieuwe Testament, dan wijzen die lijnen ook in de richting van Golgotha. Want richten is ook verlossen. Als richter bevrijdt Gideon zijn volk met een Gideons bende van de Midianieten. En ook die lijnen die lopen door naar het Nieuwe Testament, naar de Heere Jezus Christus, die zijn volk uit Joden en Heidenen verlost en bevrijdt uit de macht van de vijanden, uit de macht van de zonde, uit de macht van de duivel en van de dood. De Heer Jezus was maar een jaar of 33. Hoe oud zou Gideon geweest zijn? Ik weet het niet. Er staat er niet bij zo. We kunnen dat niet precies weten. De indruk krijg ik dat hij niet veel ouder is dan een jaar of 20. En leg nou daar vanmorgen uw eigen leven eens naast. Want voor God zijn we nooit te oud en nooit te jong als het gaat om hem te geloven en hem te dienen. Want ik denk, gemeente, dat God ook in deze tijd mensen zoekt, jongeren en ouderen, richters, mensen die willen luisteren naar zijn woord en die gehoorzaam zijn aan de roepstem van de Heere. En hij zendt ook ons vandaag de dag als richters, als richtingwijzers in deze wereld. En wij hoeven die wereld niet te verlossen van ongerechtigheid, van zonde. Want dat is al gebeurd. U weet wel, door die andere richter, die goddelijke richter Jezus Christus. Maar wat God wel van ons vraagt, dat is dat wij die boodschap van verlossing, die boodschap van heil, die boodschap van redding, dat we die door zullen geven aan mensen om ons heen. En sommigen hebben daar in hun leven een prachtig voorbeeld van gegeven, door richtingaanwijzer te zijn naar de Heere Jezus en naar de toekomst van God. En ook wij worden in de wereld gezonden met de opdracht en met de bemoediging: ga in deze kracht van u en u zult Israël uit de hand van Midian verlossen. En de Heere zegt, heb ik u niet gezonden? Met andere woorden, waar zou je bang voor zijn? Dat dat niet lukt. Want ik ben met je. En in het Nieuwe Testament horen die woorden nog doorklinken, die echo. Dat de Heere Jezus dat zegt tegen zijn discipelen. Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal, daar heb je het weer, hè? Die volharden zal tot het einde. Die zal zalig worden. De Heere Jezus zendt ons in deze wereld. En dat is een wereld vol afgodsbeelden. Dat is een wereld vol afgoden. Dat is een wereld vol van heilige huisjes en heilige bossen. Dat is een donkere wereld waar velen hun geluk beproeven in allerlei situaties waarmee God niet gediend is. En daarmee hebben ze zichzelf soms het zicht op God ontnomen. Wil dat zicht er weer komen op God, dan moet er soms echt gehakt worden. En dan moet er gekapt worden. En dan moet er gevraagd worden, Heere, geef mij opening in uw woord. En dat is de kracht van Gods geest die ons helpt om samen met elkaar die verduistering te doorbreken. Om dat licht te laten zien. Wij die het van horen zeggen hebben, wij worden aangespoord om aan het werk te gaan. In deze mijn kracht. De afgoden moeten de wereld uit. Om te beginnen bij onszelf, denk ik maar. Amen.
Gemeente, we zullen de Heer in u mogen danken. En we zullen ook voorbeden doen. En we willen dat vanmorgen in het bijzonder doen voor Lindy Jong van de Wijnkoperstraat. Haar gezondheid is erg zwak en ze verblijft in Philadelphia. Wij bidden voor zuster Baks Sterk. Ze verblijft in het hospice in verpleeghuis Lingenstein. En we bidden om Gods blijvende nabijheid en hulp, ook in deze fase van haar leven, voor haar man en alle die bij haar horen. Wij willen bidden voor toenemende spanningen in Israël. Ook in de afgelopen week is dat weer zichtbaar geworden. We danken met Johannes Kortleven en zijn ouders dat hij de afgelopen vrijdag goed nieuws van de dokter heeft te horen gekregen wat betreft zijn tumor die verwijderd is. We bidden om verder herstel en Gods genade en ook de bescherming wat dat betreft voor dat gezin. We willen bidden voor mevrouw van Meteren Groeneveld. Ze mocht na het plaatsen van een pacemaker weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Maar nou is het ook zo dat ze inmiddels weer opgenomen is in het Beatrix ziekenhuis. We danken met het bruidspaar Bertus en Kobi van den Heuvel Dingemansen, die 4 augustus 40 jaar geleden in het huwelijk zijn getreden. En met het bruidspaar Gerard en Trudy Snel Schottert aan de Boerenstraat, die op 9 augustus mochten gedenken dat ze 50 jaar met elkaar in het huwelijk waren verbonden. U hebt ze allemaal te pakken? Oké. Laten we samen danken en bidden. Trouwe God, Vader in de hemel, dank u wel dat we vanmorgen hier als gemeente samen mochten komen in de beschutting van uw huis. Heere, wat is het een wonderbaar voorrecht dat we in alle vrijheid u mogen dienen. Dat we in alle vrijheid uw woord mogen horen en daaruit mogen vertellen. Dat we in alle vrijheid u de lof en de aanbidding toe mogen brengen in onze liederen. Dat we in alle vrijheid, Heere, u onze zorgen mogen bekendmaken. Danken u, trouwe God en Vader in de hemel, voor de gave van uw verlossing. Voor de gave van de Heere Jezus Christus. En in de tijd voordat de Heere Jezus bij ons was, heeft u dat gedaan door de gaven van profeten en van richters, zoals ook Gideon. En Heere, dan heeft hij het moeilijk gehad om te geloven, maar u vermaant ons, u trekt ons als het ware soms bij de armen en zegt, kom op, aan het werk. En doe eens wat. En loop niet altijd te piekeren, maar geloof nou, want ik help je toch. Ik ben toch bij je. En dat vergeten we wel eens, Heere. We beleiden u ook daarin dat ook wij dat wel eens vergeten. En dat doen we net alsof we er allemaal alleen voor staan en dat we het allemaal zelf moeten redden. En dan lukt het niet en dan wordt het moeilijk en dan wordt het lastig. En dan hebben we geen vreugde meer. En Heere God, u wil juist zo anders omwerken. Dat we vreugde mogen ervaren in datgene dat u ons geeft. Dat u ons biedt. Ook in de arbeid die we in uw naam mogen uitrichten. Heere onze God, wij danken u dat u ons bewaart. Dat u ook onze zielen wilt bewaren en dat u dat ook op het oog hebt. Ook als de dagen soms wel heel erg donker worden. U hebt ons niet beloofd, Heere, dat u onze spullen bewaart. Of dat u onze mooie dingen, mooie positie bewaart. Dat u onze pensioenen bewaart. Of dat u onze kerkgebouwen bewaart. Zelfs onze lichamen
zullen we op een bepaald moment moeten afleggen. Maar u bewaart onze ziel. En eenmaal zal die ziel van ons in dat nieuwe verbond met u en met een nieuw en verheerlijk lichaam en in een nieuw en verheerlijkte wereld u loven en prijzen. En dat zijn dingen waar we als mensen alleen maar in heel vage taal wat over kunnen zeggen, iets over kunnen mompelen en u de lof toezingen. En als de nacht van de strenge dood tussen ons en dat vaderland opreist, heren, als een donker en angstaanjagend vat, dan bidden wij u, neemt u ons dan bij de hand en leidt ons naar uw koninkrijk. Neem ons ook bij de hand, heren, als wij de krant lezen. Of als we naar het journaal kijken of het nieuws volgen op de radio of wat ook. Heren, dan kunnen we daar soms somber van worden. Soms ook bitter en boos over hoe het in deze wereld gaat. Over het geschreeuw en over de pijn en over het gemak waarmee mensenlevens worden weggerukt. Wij bidden u voor deze wereld, een wereld, heren, die er naar ons gevoel ook helemaal niet veel veiliger op wordt. Een wereld waarin ook het klimaat een bedreiging lijkt te gaan worden en die zucht onder onze levensstijl. Wij bidden u, Vader in de hemel, voor uw volk. Uw volk Israël, wat u aanklaagt wanneer u zegt dat het niet gehoorzaam is aan uw woord en dat het niet meer gedenkt wat u haar gedaan hebt, heren. En bij ons is het vaak net zo. Wij bidden u, Heere God, voor uw volk Israël, voor Jeruzalem, dat in vroeger tijd geen stad van de vrede was en dat nog steeds niet is, waar nog zo heel veel spanningen zijn, ook vandaag de dag weer in Israël, het land, Heere, waar u zich op een bijzondere wijze aan verbonden heeft. Wij bidden u, Vader in de hemel, voor mensen die daar wonen, voor Joden en voor Palestijnen. Want soms lijkt het wel alsof ze elkaar in een verkrampte houding vasthouden en afklemmen. Wij bidden u, Heere, dat uw volk en alle mensen die daar wonen en heel deze wereld vrede mag hebben met u. Zoals Gideon dat uiteindelijk ook uitsprak, de Heere is vrede. Dat we vrede zullen vinden met u. En misschien hebben we al zo vaak gebeden, Heere God, zodat we het nauwelijks nog kunnen geloven dat het kan. Maar we blijven bidden om die vrede voor Israël, die vrede voor de volkeren. Wij vragen u, Heere God, uw zegen over onze overheden, plaatselijk, provinciaal, ook landelijk. Heere, wij bidden u dat alle die in hoogheid zijn gezeten, alle mensen om hen heen, dat de wijsheid en de gerechtigheid van hun medebestuurders ons land zal verhogen. En dat dit land en Europa en deze wereld ermee gezegend zal mogen zijn. Wij bidden u voor onze zieken. Heren, we hebben de namen genoemd. Mevrouw de Jong, zwakke gezondheid. Zuster Bak, sterk, heren. Wanneer ook de fase in haar leven is aangebroken, dat de grenzen van dit aardse leven in de nabijheid komen. We dragen haar op aan de troon van uw genade, ontfermt u zich over haar. We zijn dankbaar, heren, met de familie Kortleven, dat de operatie en de uitslagen die daarbij horen, dat die goed lijken te zijn. Daar zijn we dankbaar voor. En we bidden u, wilt u zijn met mevrouw Van Meter en Groeneveld, die nadat ze thuis was gekomen opnieuw weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Geef haar ook kracht en sterkte, heren, en dat onze verwachting alleen van u mag zijn. We danken u met de beide bruidsparen, Bertus en Kobi van de Heuvel, en met Gerard en Trudy Snel, heren, dat u hen al die jaren gegeven en bewaard en gespaard hebt. Geef dat ze nog een tijdje voort mogen gaan. In vreugde en liefde tot elkaar, maar bovenal in dankbaarheid tot u. Heere, zo dragen wij elkaar op aan de troon van uw genade. We bidden u voor mensen in geestelijke nood, in geestelijke zorg. Mensen die soms zo diep weggedreven zijn, dat wij daar als medemensen nog amper bij kunnen komen. Wij bidden u voor iedereen die met zorgen om zich heen leeft. Of voor iedereen die zich zorgen maakt over een ander. Geef hen de kracht en het doorzettingsvermogen om bij te staan, maar mogelijk te helpen. Want soms is dat ook heel erg zwaar. Wij danken u voor alle mensen van wie wij houden. Voor alle mensen die van ons houden. Voor mensen met wie wij hoogten en dieptepunten samen mogen delen en daarin samen mogen leven. Wij danken u voor de dienst van deze morgen. Voor de kerk, voor deze gemeente. En voor de mensen in deze gemeente die meer of minder actief soms ook wel deel mogen uitmaken van deze geloofsgemeenschap. En heren, we dragen ook deze geloofsgemeenschap aan u op. Het is toch uw gemeente. Het is toch uw kerk. En het zijn toch ook uw mensen. En het zijn toch ook uw jonge mensen. En het zijn toch ook uw mensen, heren, die soms zo worstelen met dat geloof. Maak ons gehoorzaam, alstublieft. En leer ons horen naar uw stem. Want u bent zo goed voor ons. Wij danken u, heren, voor de kleinsten van de gemeente. Dat ze ook een eigen verhaal hebben mogen horen vanmorgen. En geef dat we bereid zijn om elkaar getuigenis te geven van uw grote naam en uw grote liefde. Heren, zo mogen wij tot u komen en u danken. We prijzen uw grote naam. Uw naam, Heere onze God. Hoor ons wanneer wij in stilte van dit ogenblik tot u komen. Met al onze dank en onze vragen. Zo bidden wij in naam van uw Zoon, onze Heere Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gemeente, we mogen tot slot zingen uit Psalm 72. We zingen daarvan vers 1 en vers 7. Geef hier de koning uw rechten. En op de weekbrief staat vers 2. Nou, heb ik misschien een fout gemaakt. Doen we 2. Gemeente, ga dan heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heer onze God voor u en allen die bij u horen en allen die u lief en die u dierbaar zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.